Ik wil vanmorgen graag een gedeelte met u gelezen uit het boek van de Psalmen. Psalm 13. Psalm 13, een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, heren, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Een psalm die ik in het verleden wel eens bij u heb aangehaald. Niet over gesproken, maar wel heb denkelijk met een preek vanuit de Habakuk. Omdat Habakuk ook begint met hoe lang, heren, roep ik om hulp en gij antwoordt niet. Ook weer zo'n hoe lang. En ik denk dat we vandaag de dag heel erg zitten in de periode van hoe lang. Ik weet niet hoe u corona ervaart, maar ik heb het eigenlijk wel een klein beetje gehad. Neem me niet kwalijk, hè. Ik bedoel, de ene maatregel naar de ander en er wordt weer versoepeld en het moet weer... Ik ben er helemaal klaar mee. Dat zegt iets over mij. Waarom? Omdat het hele kleine beetje wat ik daar last van heb, zondagavond even met een kameraad naar de horeca, een bakje koffie halen, lekker even kletsen, even bijkomen. Het is er niet meer. Het is lastig. Maar goed, David zit met een heel andere probleem. Hij zit niet met een corona. Hij zit met iets. Ja, hij zit met een hele heftige vraag van hoe lang? Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Dingen die je niet zo gauw zegt. Tenminste, eigenlijk het inwendige wat we zo gemakkelijk voor ons houden. Als we elkaar vragen van hoe gaat het, dan zeggen we allemaal, nou, het gaat toch goed. Met andere woorden, hoe het ook gaat, je hebt er niks mee te maken. En natuurlijk, dat is heel erg kort door de bocht. Maar we zeggen niet altijd wat we denken of wat we voelen of wat we beleven. We houden het liever een beetje intern. En soms ben ik bang dat we datgene wat intern houden, dat we dat ook bij God intern houden. Want als we tegen elkaar zeggen, we hebben het gehad met corona. Zegt u dat ook tegen God? Ik heb het eigenlijk wel een beetje gehad met corona. Dat klinkt een beetje oneerbiedig, dat weet ik wel. Maar de gevoelens wat David mee te maken heeft, daar maakt hij geen geheim van. En u mag van mij heel veel andere gevoelens hebben over corona, of over omstandigheden, of over het weer, of wat dan ook. Maar wat weet God daarvan? Maken we daar een geheim van? Of zijn we in die zin met God in gesprek en zeggen van, Heren, het valt me zwaar. De dingen die ons vandaag gebeuren, Heren, het valt me zwaar. De dingen die we horen, Heren, het valt me zwaar. De mededelingen die ons morgen op het bord zijn gekomen, het valt me zwaar. Het doet me pijn en ik weet eigenlijk niet hoe ik daarmee om moet gaan. En David gaat eigenlijk nog een stap verder. Heren, ik zie u hierin niet. Ik zie u niet in mijn leven. Hoe lang zult u mij vergeten? En hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Dat is heftig. Dat is onvoorstelbaar heftig. Want enerzijds heeft David te maken met vijanden, zegt deze psalm. Anderzijds weten we niet in welke situatie dit gebeurd is. Maar David heeft altijd wel vijanden gehad. Maar in welke periode maakt dat eigenlijk ook niet uit. Want hij zegt gewoon, ik weet niet waar u bent. U verbergt zich voor mij. Ik beleef u niet, ik zie u niet en ik hoor u niet. En hoe lang gaat het nog duren? Dat is misschien nog wel het lastigste. Hoe lang gaat het nog duren? Een van de dingen die ik zelf meemaak, ook in de ziekte van Bonnie, is eigenlijk dezelfde vraag. Van, Heer, hoe lang gaat het nog duren? En een neuroloog zegt, och, zo kan je makkelijk overleven. Word ik daar ook niet blij van, ben ik heel eerlijk in. Maar het continue proces, wel langzaam achteruitgaand, maar in de wetenschap, ze heeft een sterk hart, ze kan maar makkelijk overleven. Dan denk ik, Heere, hoe lang nog? Hoe lang wilt u dat? En ik denk dat wanneer je geen uitzicht hebt op een punt dat dingen anders gaan worden, dat moedeloosheid altijd op de loer ligt. En misschien herkent u dat wel. In relaties, in situaties, ik bedoel, wereldwijd wordt één grote chaos. En we zien het niet beter worden. En dat beleefde David dan ook. Van, hoe lang gaat het duren? Ik word er moe van. Ik heb het er een klein beetje mee gehad. Maar is dat gevoel van David terecht? Ik zeg niet dat David fout zit met zijn gevoel, maar die gevoelens zijn heel reëel. En die kunnen in elke situatie voorkomen. Ik bedoel, en wanneer we een beetje in het leven staan, een beetje om ons heen kijken, dan weten we dat er heel veel onvoorstelbaar moeilijke situaties zijn. Maar daar is zo bepalend van, wat zegt mijn gevoel? Hoe reëel is mijn gevoel? Maar is mijn gevoel ook de waarheid? En daar is het wel erg mooi wat God zelf aangeeft in Jesaja over het volk Israël. Sion zegt echter, de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Maar, zegt Jesaja, kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, wat eigenlijk onmogelijk is, ik zal u niet vergeten. Wat je gevoel ook zegt, lieve mensen, over dat God zich verbergt, of dat God afwezig is, of dat God u vergeten heeft, God zegt zelf, ik vergeet je niet. Ik ben bij je. Nieuwe Testament bevestigt dat ook, van, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zegt de Hebreeënbrief schrijver. Wat je gevoel ook zegt, je gevoel is zo vaak misplaatst. Brengt ons zo vaak op andere wegen dan die God wil hebben. Natuurlijk, David kon Jesaja nog niet lezen, was nog niet geschreven. Maar de strijd die hij aangeeft is wel heel reëel. En de gevoelens die we soms hebben zijn ook heel reëel. Alleen de gevoelens mogen daarin niet de overhand gaan hebben, want ze zijn ondergeschikt aan hetgene wat God zegt in het woord. Want dat zie je ook een vers verder. Hoe lang, zegt David, zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart dag na dag? Ik heb er lang over nagedacht. Maar wat is dat dan, plannen maken? Mogen we plannen maken? Tuurlijk, we mogen plannen maken. We mogen idealen houden. We mogen ergens naartoe werken. Het is allemaal waar. Maar plannen maken. De Engelse vertaling zegt van counsel. Hè, het advies ontvangen. Mag je geen advies krijgen dan? Jazeker wel. Hoe moest David ermee omgaan? Nou, het maakt niet uit van wat die plannen waren. Het was niet van wat voor advies hij zou krijgen. Maar waar werden die plannen geboren? Daar staat hier heel eenvoudig. Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? En ziel is eigenlijk de zetel, de basis van onze gevoelens en ons intellect. En als ik plannen ga maken op basis van mijn gevoel, dan ga ik een andere kant uit. U kent mij niet en dat is maar goed ook. Maar er zijn soms dingen in mijn leven dat mensen met heel veel gewicht op mijn te lange tenen staan. En de eerste reactie die in mij opkomt, ik spreek me gelukkig niet altijd uit, is een reactie heel vaak van gevoelens. Niet alleen van pijn van mijn tenen, maar ook van... Het is niet wat het woord zegt, hoe ik met mensen om zou mogen gaan. Maar het is wel iets wat ik aan de Heere God mag geven. Want ik maak daarin plannen in mijn ziel. Gedachten die niet in overeenstemming zijn met hetgene wat u zou willen, hoe ik zou reageren naar die persoon. Niet dat ik het altijd maar moet accepteren hoe een ander is, maar er zijn andere manieren van reageren voor. Maar de eerste reactie, en dan moet ik toch heel eerlijk zeggen, van, is wel eens wat van gevoelige aard. Herkent u het? En hoe rechtvaardig je gevoel ook kan zijn, het is niet altijd de waarheid van God. Als u ooit een dolk in de rug hebt gekregen, waren mijn reacties, mijn gevoelens wel van, wat zou ik je graag? Terwijl de Heer God zegt van, bid voor je vijanden. Wil je dat gaan doen? Durf je dat? Wil je jezelf blootgeven? Wil je jezelf eigenlijk gaan verliezen? Omdat God een andere weg met je wil gaan. Want laten we heel eerlijk zijn. Als we vanuit onze gevoelens gaan reageren, dan gaat de wereld nog veel beroerder worden dan die al is. En dan gaan er zoveel fouten gemaakt worden. Dan gaan er zoveel dingen anders lopen dan God het bedacht had. En de Bijbel staat vol met dat soort momenten. Dat wanneer mensen gaan reageren vanuit hun eigen intellect, vanuit hun eigen gevoelens, dat dingen fout gaan lopen. En ik zeg dat niet omdat ik het beter zou doen, want ik ben net zoveel, misschien nog wel meer mens dan al die mensen. Maar als je heel eenvoudig denkt aan hetgene wat Abraham meemaakt. Abraham krijgt de belofte van een zoon, is 75 jaar. Is in ieder geval 75 jaar. En na een jaar is Sarah nog niet zwanger. Na 2 jaar niet, na 3 jaar niet, na 4 jaar niet. Ga naar mijn hoofd. En na 11 jaar denken ze van misschien moeten we eens gaan reageren vanuit ons eigen verantwoordelijkheid. Dat we misschien God toch anders begrepen hebben. En Hagar wordt ingehuurd als zijnde de moeder of degene die Abraham zo mag gaan dragen. Heeft al 11 jaar gewacht. Maar wat een ellende. We zitten er vandaag nog mee. En was Abraham dan zo dom om dat te gaan doen? Hoe lang had u gewacht? Hoe lang zouden wij wachten? Ja, we kennen die problematiek niet in die mate. Maar voor Abraham was het zo wijzig, van als hij geen nazaad had, hoe kon God dan zijn belofte gaan waarmaken? En David ziet alleen maar zijn vrouw, Sarah, ouder worden. En kijkt in de spiegel als hij die heeft gehad. En ziet zichzelf ouder en zegt van, dit gaat straks fout lopen. En naar de mens gesproken ging het ook helemaal fout lopen. Want toen uiteindelijk Isaac geboren werd, waren beide verstorven. Beide niet meer in staat om kinderen te krijgen. Maar door een eigen weg te gaan, hebben we vandaag nog steeds volkerenoorlog. Je ziet het bij Saul en de Filistijnen. Saul kreeg de opdracht dat hij op Samuel moest gaan wachten. Maar Samuel had zeer waarschijnlijk een wegversperring. Ik had vanmorgen ook een beetje pech, de A9 was afgesloten. Maar Samuel die kwam ook te laat. Maar het werd Saul kwalijk genomen dat hij een offer ontstoken had. Terwijl hij dat niet had mogen doen. En zijn koningschap werd van hem afgenomen. Kunnen we verder gaan. Elia reageert alleen maar op datgene wat Izebel zegt. Wordt volkomen depressief. Zegt: Heer, het hoeft van mij niet meer. De 10 verspieders hebben een grotere impact gehad dan het woord van God. En het volk mocht 38 jaar langer in de woestijn blijven. Puur, ze zagen de reuzen. We waren sprinkhanen in hun ogen. Ook in onze eigen ogen, zeggen de verspieders. O Heere God, wat hebt u ons aangedaan? En ze keren terug. Leven vanuit je intellect. Leven vanuit je gevoel. En David zegt van: hoe lang moet ik nog plannen? Ik zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Met het gevolg dat ik verdriet zal hebben in mijn hart dag na dag. Want onze eigen plannen brengen niet die vreugde die het zou mogen brengen wanneer we God gaan dienen. Het mooie is dat er een andere weg gaat komen. Zie mij aan, zegt David, verhoor mij, Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. En ik heb me erover verbaasd dat David vraagt om dat God zijn ogen gaat verlichten. Dat hij licht gaat brengen daar waar hij zo in het donker zit. Want als je in een situatie gaat komen, dan is het ons gebed, is het mijn gebed heel vaak van: Heer, ik zou zo graag willen dat de situatie anders zou gaan worden. We zouden zo graag willen dat de situatie eindig zou gaan worden. Dat de moedeloosheid zou gaan verdwijnen. Maar David bidt niet dat de situatie gaat veranderen. Hij bidt niet dat de vijanden geëlimineerd worden. Hij bidt niet dat het wat makkelijker voor hem gaat worden. Hij bidt maar één ding: Heere, hoe moet ik hierop reageren? Laat mij zien hoe ik hierop mag reageren. Verlicht mijn ogen. Het lied zegt het al, de vertaling is in het lied, ook in opwekking van: breng licht in mijn duisternis. Het gaat niet om dat de duisternis moet wijken, dat zal op de deur gebeuren, maar breng licht in die duisternis, zodat ik verder kan. Dat is ook het bijzondere. Dat houdt niet in dat je altijd de koers vast kunt houden. Het is soms zoeken van: welke weg wilt u gaan met mij? Maar laat mij zien welke weg u met mij wil gaan als u de situatie niet gaat veranderen. Dat is de bede van David. En dat maakt het zo onvoorstelbaar mooi. Je ziet het ook in de Efezebrief, waarin Paulus eigenlijk aan het bidden is voor de gemeente. En dan zien we staan in Efeze 1 vers 17... Vers 15, denk ik. Ik heb helaas daar niet even een blaadje tussen gedaan. In vers 1, ik lees je vanaf vers 15. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest geeft van wijsheid en van openbaring in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dus dat hij bidt om verlicht de ogen van ons verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Dat we mogen ontdekken wat hij voor ons wil zijn, wat hij geeft, ongeacht de situatie. Dat hij die hoop wil geven, dat uitzicht, soms de situatie is compleet niet veranderd, maar in die situatie zoveel geeft van: er komt een andere tijd, ik ga je niet verlaten, er zullen misschien heel veel dingen gaan gebeuren, maar ik ga je leiden, ik geef je hoop en ik geef je een heerlijke toekomst. Daar zou ik zichzelf een hele preek aan te wijden zijn, dat ga ik vandaag niet doen. Maar David vraagt dus ook van: Heere, laat mij zien welke weg u met mij wil gaan. En dat is helemaal niet van: joh, daar willen we over 10 jaar zijn. Het is helemaal niet een managementstrategie of wat ook. Het is gewoon: Heere, wilt u me laten zien hoe ik verder mag. genade geeft voor elke dag. Verlicht mijn ogen, Heere, want als u mijn ogen niet verlicht, en dat is ook zijn beleving, zal ik ontslaap ik inderdaad. Hij zegt in feite, dan is het gebeurd, dan weet ik het niet meer. Als u mij niet verlicht, dan houdt het voor mij op. En dan komt het. Dan zie je iets van motivatie. Waarom zouden we God bidden om verlichte ogen van ons hart? Anders zegt mijn vijand, zegt David, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Het gaat er eigenlijk helemaal niet om dat David zegt van Heer, ik ben het zat. Maar het gaat erom, als ik kom te vallen, wat mijn vijanden daarmee gaan doen. Hoe mijn vijanden daarmee aan de haal gaan. Hoe mijn vijanden dan gaan zeggen van, goh, eens kijken, dat geloof van David stelde ook niet veel voor. Hetzelfde wat we eigenlijk zien in Exodus 32. Waar het volk uit Israël uit Egypte is geleid. En ze zitten er in de woestijn en Mozes is de berg opgegaan om de wetten van God in ontvangst te nemen. En u weet het, u kent het verhaal. Dat duurt hun te lang, dus ze gaan Aaron vragen, min of meer gebieden, om een afgodsbeeld te gaan maken en dan gaan ze zich voor knielen. Belijden dat dat hun God is en dat dat de God is die hen uit Egypte heeft gehaald. En heeft God maar even verlangen. Ik zal dat volk gaan verdelgen. En dan zegt Mozes in Exodus 32 van, o Heere God. Ik zeg het even in mijn eigen woord. Weet waar u mee bezig bent. Want als u het volk zou gaan verdelgen, wat zouden al die andere volken dan wel niet zeggen? Dat u tekortgeschoten bent, dat u niet bij machten bent om die miljoenen mensen door die woestijn heen te trekken. U bent hen dan wel machtig genoeg geweest om hen uit Egypte te halen, maar u bent niet machtig genoeg om hen te brengen in het beloofde land. O Heere God, wil alstublieft berouw hebben. En God heeft berouw na dat gebed van Mozes. Het gaat dus niet om dat volk. Het gaat om de eer van God. Het gaat eigenlijk primair ook niet om ons. Het is heel kort te zeggen zo. Maar dat God ons gered heeft, is niet een doel op zich. Dat God ons gered heeft, heeft er alles mee te maken dat wij hem gaan verheerlijken. God is zo onvoorstelbaar groot dat hij zegt van, alle knie zal zich voor mij gaan buigen. Niet omdat dat hij zegt, maar omdat iedereen gaat belijden, hij is God. De ene misschien met afschuw moet erkennen van, ja, u bent God. En de ander vol vreugde mag zeggen van, u bent mijn Heer, u bent mijn God. En u hebt mij gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus. Het is hetzelfde wat de Heer Jezus zegt in de Evangelie. Dat hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En wanneer draagt u veel vrucht? Op het moment dat we aan die vijgenboom blijven. En onze voeding uit die vijgenboom weghalen. Dan dragen we veel vrucht. En die vijgenboom, ja, het is de Heer Jezus. Waar we aan gekoppeld zijn, waar we aan verbonden zijn. Die ons levenswijze wil geven, die ons raad wil geven, die ons wil bijstaan. Die ons leiding wil geven door zijn Heilige Geest. Die alles wil zijn. Opdat wij zouden zijn tot lof zijn naar heerlijkheid. En dat zie David. Anders zegt mijn vijand. David, bid om de verheerlijking, om de eer van God. Eigenlijk is de vraag wel eens van, hoe reageren mensen op ons? Moeilijke vraag. Ook heel lastig. Maar het is ook datgene wat het woord zegt van verheerlijken mensen God als ze ons zien. Als ze omgaan met ons, als onze werken zien, verheerlijken mensen God daardoor. Ik moet u heel eerlijk zeggen, er is nog verbetering mogelijk. En dat klinkt nog wel heel erg positief, maar er moet nog zoveel veranderen. Maar door genade mag dat. Op het moment dat we met onze emoties, met onze zorgen, met onze hebben en houden bij Hem gaan komen. En zeggen, Heer, het gaat om uw eer. Dan is het ook om aan Hem om te bepalen welke weg Hij daarin mag en wil gaan. Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Het is net alsof er iemand anders aan het woord is. Dat in het gegeven van de strijd die David heeft met God, van hoe lang nog, Heere, zult u mij vergeten, hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen, dat hij nu opeens zegt van, ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. En die omslag kan alleen maar komen op het moment dat je je innerlijk blootlegt bij de Heer Jezus zelf. Dan gaat er inzicht komen. David heeft gebeden van verlicht mijn ogen. En God heeft dat gedaan. Want ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. Waar is dan de strijd gebleven van u verbergt zich, u hebt mij verlaten? Die is afwezig. Ik zie het ook bij de profeet Jeremia in het boek Klaagliederen. Waarin Jeremia echt, ja, we hebben daar een werkwoord voor bedacht, Jeremiëren, ja. Maar waarin hij de eerste hoofdstuk eigenlijk zoveel negativiteit tentoonspreidt. Niet in de zin van, wat heb ik gezegd, maar dit is me overkomen, dat is me overkomen, dat gebeurt en ga maar op. En noem maar op en noem maar op. Totdat hij komt bij hoofdstuk 3, vers 22 of zo, denk ik. Maar waarin hij zegt, het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw. Dan denk ik, wat is daar gebeurd? Dan is daar iets gebeurd dat hij zicht heeft gekregen van wat God heeft gedaan boven alles van wat we hier zien dat er gebeurt. We worden zo bepaald bij de omstandigheden. En natuurlijk, die zijn soms verschrikkelijk heftig. Maar wat heeft God gedaan in het verleden? We gaan straks avondmaal vieren. Johannes 3, vers 16. We kennen het allemaal uit ons hoofd. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat heeft God u allemaal vergeven? Ik weet het niet. Ik weet vanuit het woord dat ik heel erg slecht ben. Mijn gevoel zegt dat het nog wel eens een beetje meevalt. Maar de Bijbel zegt, Job meen ik, ook al zou ik mij met loog wassen, nou dat is een verschrikkelijk product, dan zouden mijn kleren nog van mij gruwen. Zo slecht. En dan denk ik bij mezelf, ja natuurlijk, dat is zo wat het woord zegt. Maar mijn gevoel beleeft er niks bij. Ik gruw van sommige dingen in mijn leven. En daar houdt het ook mee op. En soms verlang ik, Heere, laat me zien hoe slecht ik ben. Maar dan vraag ik mezelf af, zou dat kunnen verdragen? Ik moest wel denken aan een lied van John Newton. Genade zo oneindig groot dat ik dit niet verdien. We weten dat we het niet verdienen. Het is genade. Maar we weten ook hoeveel we niet verdiend hebben. En we weten hoe groot die genade is geworden. Omdat we eigenlijk niet zien wat hij voor ons aan het kruis heeft moeten wegdragen. Klaagliederen, zet daar die scheiding van, joh, de omstandigheden en hetgene wat God alreeds gegeven heeft in de Heer Jezus Christus. Een nieuwe hoop, een nieuwe toekomst, vergeving van zonde, leiding door de Heilige Geest. Gaan we erom. Alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. En daarop zegt David ook van, ik vertrouw op uw goedertierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. En daar gaat het dan ook om. Ondanks omstandigheden kun je nog verheugen in het heil wat de Heer Jezus geeft. Dat je gevoel misschien wel kan zeggen van, Heer, waar bent u? Maar dat je kunt danken omdat hij zegt van, ik ben altijd bij je. Dat het gevoel wel kan zeggen van, ik ben er helemaal klaar mee. Maar dat de Bijbel zegt van, en ik wil je leiden door deze tijd heen. Dat je gevoel heel veel dingen kan zeggen, maar dat de waarheid aangeeft van, er is een andere weg. En dat David een keuze mag zeggen, ik wil me gaan verheugen in datgene wat u aan mij wil geven. Ik wil mij verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. En daar missen we dan tegenwoordig iets. We zingen niet zoveel meer. Ik heb het ook nooit geleerd om te zingen onder de douche. En ik weet ook niet of iedereen er blij mee zou zijn. Maar ik mis het zingen wel. Want zingen doet zoveel. En soms denk ik wel, dat is gevaarlijk. Anders moet u dat maar even knippen. Maar soms denk ik wel, moeten we niet gewoon gaan zingen. Ik zeg niet dat u dat moet doen. Hè? Want zingen, zelfs zingen, werkt dingen uit. Daar ben ik van overtuigd. Toen in 2 Koningen 3 Jozefat en 2 medekoningen oorlog voerden tegen Moab. En er opeens geen water meer was en ze vroegen om raad. Toen kwamen ze daar met Elisa. Maar Elisa kwam daar ook iemand tegen waar hij niet zo blij mee was. Dus hij was een beetje boos op die ene compagnon van Jozefat. Hij zegt, het is vanwege Jozefat dat ik hier ben, want anders zou ik u niet eens willen aankijken. Dus het zijn meer mensen die een beetje kort door de bocht zijn. En daar ben ik dan wel blij mee. Maar dan wordt het woord van Heere gevraagd. En wat zegt dan Elisa? Breng mij een harpenspel. En toen de harpenspeler ging spelen, kwam de geest van God over Elisa. Hij maakte muziek. Nou, ik vind muziek onvoorstelbaar mooi. Tenminste, datgene wat ik mooi vind. Maar ik herinner me nog, en dat, ik vond het zo onvoorstelbaar bijzonder. Het is al meer dan 40 jaar terug. We waren op een paasappel, mijn verloofde toen en ik. En in een grote reformatorische kerk met zo'n groot pijporgel, weet u wel. Waar we tegenwoordig niks meer van moeten hebben. Maar ik vind sommige pijporgels vind ik echt fabuleus. Zo mooi. Alleen, ik zie Hans van Steen, die stond er als zangleider. En die wou eigenlijk die 1000 mensen er in beweging zetten. En het orgel speelde. En het orgel speelde. En er werd nog een register uitgetrokken en nog een register. En er was niemand meer die naar Hans van der Steen keek. Ze keken allemaal achterom, wat gebeurt daar met het orgel? Ze waren bang dat al die pijpen de dag door zouden gaan, denk ik. Maar het was zo onvoorstelbaar. Maar hij speelde zo met zijn hart. En het ging maar meer en het ging maar omhoog. En het ging, we waren al in een juichstemming voordat er één letter gezongen was. Zo mooi. En ik mis dat vandaag in onze gemeentes. Dat we zo eigenlijk met de emoties van de muziek God de lof kunnen brengen met de woorden te spreken op melodie die hem toekomen. Zingen. Ik zal voor de Heere zingen omdat hij goed voor mij is geweest. Ik weet het niet. Kent u het lied Psalm 13 uit Opwekking? U hebt het hier ooit één keer gehoord. Dus het zit een beetje in een mineur. Misschien hoort hem nog wel eens. En eigenlijk zou daar een orgelspel tussen moeten. Henk Binder zegt, het orgel moet juichen. En zou je eigenlijk die andere twee versen zou je moeten zeggen. Maar ik vertrouw op de Heere mijn God. Ik wil zijn weg gaan. En in die keuze, lieve mensen, voor hem te willen gaan zingen, ligt de overwinning. Hij is zo goed voor mij geweest. Kun je dat zeggen? Met alle ellende die we vanmorgen al hebben gehoord. Hij is zo goed voor mij geweest. We hebben zoveel meer ontvangen dan ons toekwam. Zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Ondanks dat het gewoon emotioneel best wel eens vastloopt. En dat je zegt van hoe lang mag daar die keuze zijn. Maar ik wil voor u zingen. Want u bent zo goed voor mij geweest. U bent zo overvloedig voor mij geweest. Zoals het eraan gestaan. Ik hoop dat dat waar is. En ik denk dat een ieder misschien wel eens komt in die fase van hoe lang nog, heren. Het zou kunnen. Maar dan zou ik zeggen, ga met je gevoelens naar de Heer Jezus toe. En hou niets achter. Zeg je van, oh heren, mijn geestelijk leven is niet eigenlijk datgene wat het zou moeten zijn. Vertel gewoon wat je hebt te zeggen. Ik voel me eenzaam. Ik voel me gefrustreerd. Ik voel me alleen gelaten. Maar maak een keuze. Dat de basis niet wordt je gevoel. Maar dat de basis van je leven wordt. Het levende woord van God. En je zegt van, Heere, laat het woord op mij spreken. Welke weg ik mag gaan. Wat ik mag gaan zien. Wat u in mijn leven wilt gaan bewerken. En dat daarin de keus geënt is van, daarom ga ik vertrouwen op u. Ik ga luisteren naar datgene wat u hebt te zeggen. En ik ga me verheugen in datgene wat u mij hebt gegeven. En ik ga mij eigenlijk bezingen. Ik ga voor u zingen over al datgene wat u aan mij hebt willen doen. Amen.